Ik heb wat voorbereid en het zijn 3 A4'tjes vol. Dus kijk hoe ver we komen. Misschien is het heel veel. Misschien ga ik er ook zo doorheen en zit ik over 10 minuten van oei. Dat is altijd even een dingetje. Maar ik wil met u en met elkaar gaan nadenken over de grootsheid van Gods liefde. En als subtiteltje, want ik wil de beide niet vervangen door de een van de ander, heb ik maar bijgezegd, geschreven. Dat is goddelijke troost. En waarom nu? We maken zo best wel wat mee in onze gemeente. Hoogtepunten, dieptepunten. Hoogtepunt, fantastische doopdienst een aantal weken geleden. En er staat er weer eentje aan te komen. Daar zijn we blij mee, is fantastisch. Maar natuurlijk ook dieptepunten. Zieken, we hebben sterfgevallen gehad. Mensen die in rouw zijn. En mensen die misschien in eenzaamheid hopelijk vanavond meeluisteren of de Bijbel openen vanavond. En we leren in onze gemeente heel veel en dat is goed. Het is een opdracht vanuit Gods woord. God zelf vraagt het ons om Gods woord, de Bijbel, zijn woorden, ons toe te eigenen, te leren, te lezen. En de profeet Ezechiël die krijgt de opdracht om de boekrol zelfs op te eten. Nou, dat betekent volgens mij niets overslaan, geheel tot je nemen. En ik dacht vanavond, onze voorganger is niet, dus ik neem van deze Bijbelstudieavond een klein beetje, snoep ik wat af, door iets van Gods liefde en Gods troost te proberen duidelijk te maken vanuit Gods woord. Want we hebben een God van liefde en we weten allemaal natuurlijk, God is soeverein. We hebben een zustergemeente in Hengelo die op de kerkmuur aan de buitenkant heeft staan, de God is liefde kerk gemeente. Dat is prachtig. Maar in die liefde van God zit zo verschrikkelijk veel. En hij draagt het ons eigenlijk in al die 66 boeken. Komt dat naar voren, draagt hij dat ons aan. En ik wilde in 4 stapjes dat met elkaar doornemen. Ik kon het niet tot 3 maken, ook niet tot 7. Dus ik maak dan maar het getal 4. Ik vond dat dat wel bij elkaar hoorde. 3 gedeeltes uit het Oude Testament, eentje uit het Nieuwe Testament. Maar we zoeken ook nog wel wat meer op als we daar aan toe komen. Nou, we gaan het wel meemaken en ervaren met elkaar. De hoofdtekst voor vanavond die ik met elkaar wil doornemen en wil bespreken, dat is uit het boek Jeremia, hoofdstuk 31. Jesaja, Jeremia. Jeremia, een van de grote profeten genoemd. En ik vind het altijd zelf even prettig om altijd even naar een stukje geschiedenis te kijken. Van waar hebben we het dan over? Wat personen? Welke tijd moet ik die plaatsen? De naam Jeremia betekent overigens Jahwe sticht, of richt op. Hij leefde van circa 645 tot circa 587 voor Christus. Was nou niet bepaald een geliefde profeet, maar welke profeten waren dat wel in hun tijden? Hij was een fel criticus van de politiek-religieuze verhoudingen in het koninkrijk Juda, wat uiteindelijk leidde tot de val van Jeruzalem in 587, wat het begin was van de Babylonische ballingschap. Ik sla er natuurlijk heel veel in over, maar in grote lijnen kunnen we hem daar zo plaatsen. Jeremia, en u bent natuurlijk door mijn verhaaltje tussendoor sneller dan ik bij het opzoeken van hoofdstuk 31, maar ik heb hem kunnen voorbereiden. Jeremia, hoofdstuk 31, vers 32, wil ik graag eventjes met elkaar gaan lezen. En even kijken. In de NBG-vertaling, die lees ik eerst heel eventjes, daar staat in vers 32, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heeren. De Statenvertalingen zeggen het wat mij betreft wat mooier, wat intiemer. Lees ik u ook even voor. Even kijken, dat heb ik natuurlijk gewoon in mijn eigen Bijbel staan hier. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, en daar gaat het mij even over, spreekt de Heer. Dat is het eerste puntje van die 4 punten die ik even wil aanhalen. God wil heel dichtbij ons staan in zijn liefde. Hij wil zo dichtbij staan dat hij zelfs hier, zoals het hier vertaald is in de herziene Statenvertaling, en ik weet in de oude Statenvertaling ook, het woord getrouwd op laat nemen in zijn woord. Ik vind dat prachtig. Dat betekent, in dit geval dus het volk Israël, dat hij heel dichtbij hun wil staan, als een huwelijk dat beschouwt. Zo liefde heeft hij om in dat huwelijk, in dat verbond, naar dat volk Israël toe te gaan. Dat te omarmen. Daarover gesproken, ik vind dat dus een fascinerende tekst. God geeft daar zijn liefde, zijn trouw aan Gods volk, zijn Israëlische volk, de Israëlieten, geeft hij aan. Maar let wel, dat verbond, dat huwelijk, dat gaat uit van God. Hij neemt initiatief. Zijn liefde en trouw vormen die basis daarvoor. Hij stelt ook de voorwaarden. God en Israël zijn in dit geval geen gelijkwaardige partners. Toch wordt Israël het verbond niet opgedrongen, want in Exodus 19, want waar staat dan dat verbond, dat huwelijk? Dat staat in Exodus 19, misschien wel even goed om dat terug te halen, of op te zoeken bedoel ik. Exodus 19 vers 3 tot en met 8. Kennen we denk ik allemaal, maar het is prachtig, maar hier wordt dat verbond gesloten tussen God de Vader en Israël. Exodus 19 vers 3 tot en met 8. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Dat worden we wel eens even vergeten, maar de hele aarde is van God. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dan, vers 7, Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde het hele volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. Dus ik zei al, in vers 7 en 8, daar krijgt Mozes de opdracht om de woorden van God voor te leggen aan het volk. Het is dus een beantwoording die het volk Israël doet aan de vraag van God. Wij weten natuurlijk wat erna gebeurde, de ontrouw, wat er allemaal plaatsvond, maar het was wel een antwoord van het volk in één stem: prachtig, alles wat de Heer gesproken hebt, zullen wij doen. Ja, dat geeft dus huwelijksverplichtingen, had ik maar zo bedacht. En God doet dat nog een keer, dat is het bruggetje even naar het Nieuwe Testament. Zo'n huwelijksverbond, zoals we weten, heeft God ook met ons gesloten. Helemaal naar het Nieuwe Testament, naar Petrus, 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Ja, het kan zomaar zijn of we de Bijbel even doorgaan vanavond. Maar goed, ik weet dat hier zo'n beetje de kern van de gemeente zit met voldoende Bijbelkennis om het op te zoeken. 1 Petrus 2, hoofdstuk 2 vers 9 en 10. Daar komt ook weer die woorden van de Heere naar ons toe. En dan hebben we het eigenlijk dus over het huwelijksverbond dat God met de niet-Joden wil sluiten. Ik hoor weinig geritsel meer, dus ik denk dat we het allemaal gevonden hebben. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Eens niet zijn volk, nu echter zijn volk, echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Ook hier zijn er weer huwelijksvoorwaarden, als ik het zo mag verwoorden. Dan stel ik maar gewoon de vraag, hoe staat het dan met ons? Om zijn kostbaarste bezit te zijn, om een kroonjuweel te zijn, om een koninkrijk van priesters te zijn. Dat is nogal wat. Ik stel die vraag aan mezelf ook, hoef ik nou niet te beantwoorden, maar het is wel iets dat we tot ons kunnen laten doordringen. En weer even terug naar die liefde. Die liefde van God is zo groot dat hij dat in eerste instantie in het Oude Testament naar zijn aardse volk Israël doet en vervolgens naar ons toe doet als het niet-Joodse, niet-Israëlische volk, het volk dat in de wereld leeft. Dan het tweede puntje wat ik even wil aanhalen van de vier. Ik heb dat genoemd het uitzien van de daden van God in overtuiging. Mijn samenvatting van Jeremia 14, vers 22. Laten we die ook maar heel even opzoeken. Prachtige woorden die daar staan. Troostvolle woorden. Aan de ene kant wil God zo dicht bij ons staan. In zijn liefde komt hij naar ons toe. Jeremia 14, vers 22. Getuigenis. Zijn er onder de nietige afgoden van de heidevolken die het laten regenen, of kan de hemel regeldruppels geven? Bent u dat niet, de Heer onze God? Wij zien naar u uit, want al deze dingen doet u. Ik vind dat zo ook troostvol, liefde, wat hier naar voren komt. De profeet Jeremia schrijft hier dat hij eigenlijk die afgoden, die idols, die idolen, alles wat niet tot God bidt, is dat. Eigenlijk vraagt, Job doet het ook heel sterk, kan een ander dan de Heere God dat zelf doen? Nou, een retorische vraag eigenlijk, een vraag waar het antwoord bekend van is. Wij zien uit naar u, want al deze dingen doet u en niet een ander. Heerlijk om dat te kunnen lezen in Gods woord, die troost die hier staat, die liefde. We mogen ook op vertrouwen als het moeilijk is. Wij zien uit naar u. Ook zo mooi. Het verlangen om de Heer te ontmoeten. Het weten dat hij gaat komen. Dat is dat tweede puntje. Die gaat wat korter dan de eerste. Dan een andere profeet. De profeet Micha. Ook wel mooi om even op te zoeken. Ik zou zeggen, kijk even naar Jona. En wat er dan volgt is Micha. Ook wel een kleine profeet genoemd. Ik zie weinig smartphones. Ja, die hebben het snelst gevonden. Ik zie helemaal geen smartphones of iPads. Dat is mooi. Die spelen vals, zeg ik altijd. Ik heb daarbij gezet de rust om te wachten op God. Ah, 7. Vers 7. Micha 7, vers 7. Daar staat, zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Daar staat niet nogal wat. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Die heil is het verlossing brengen, zalig maken. En daar staat, ik zal wachten op de God. En dat is niet altijd even makkelijk, maar als we dat teruglezen in Gods woord zelf, dan het uitzien naar de Heere, het wachten, dan kun je de rust ook afbidden van de Heere, zou ik bijna willen zeggen, om die rust te kunnen krijgen, om te kunnen wachten. Ik had het even over troost. in moeilijke situaties. Nou, die kennen we allemaal, zelf of in onze nabijheid. En soms is dat best wel moeilijk om te wachten op de Heere, op een antwoord van wanneer komt nou die rust, of wanneer gaat het nu beter, of wanneer word ik nu lichamelijk beter. Dan dit vers in de Bijbel te mogen aantreffen: ik zal wachten op de Heere van mijn heil. Die wetenschap. Ik zou bijna zeggen, als het zo is en je hebt het moeilijk mee, kan, leg je hand daar maar op, in vertrouwen. En dan een prachtig gedeelte uit het Nieuwe Testament ook. In 1 Johannes 2, dus niet het evangelie, maar het boekje. Eerste brief van apostel Johannes. Daar staat in vers 1: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Versen die we denk ik wel kennen, maar het lijkt me wel even heel goed om dit nog eens tot ons te laten doordringen. We hebben een voorspraak bij de Vader. We zijn niet zomaar mensen hier op aarde neergezet die even moeten, ik zeg het even heel simplistisch, moeten aankloppen in de hoop of de Heere antwoordt of iets doet. Nee, we hebben een voorspraak bij de Heere. Het is fantastisch om dat te mogen ervaren, om dat te mogen lezen. Ik ben ervan overtuigd dat alleen de kinderen van God kunnen begrijpen, misschien maar een deel ook zelfs, waar het hier precies over gaat. Want we hebben de geest van God zelf nodig om dit kunnen begrijpen. Het is te groot, te veel om te bevatten met ons natuurlijk menselijke verstand. We hebben een voorspraak. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt wat mij betreft in dat de Heere in die goddelijke drie-eenheid voor ons pleit. En niet voor ons allemaal tegelijk. Ik weet en ik geloof dat hij ons bij name kent en ook bij name noemt. En daar mogen we ook in ons persoonlijk gebed, in onze stille tijd op pleiten, op beroepen hierop van: Heere, ik heb u nodig. Ik heb iets gedaan of ik zit in welk probleem dan ook. Het is een voorspraak die we bij de Heere hebben, van de Heere Jezus Christus, de rechtvaardige, met een hoofdletter. Het is wat mij betreft verbazingwekkend en heel bijzonder dat God de Vader mensen zoals u en ik kan liefhebben met dezelfde liefde waarmee hij zijn zoon heeft liefgehad. Laat dat eens op ons inwerken. Ik heb daar dat letterlijk zo geschreven in mijn voorbereiding. Laat dat eens op ons inwerken en een puntje, puntje. Ik lees nog eens voor. Het is verbazingwekkend en heel bijzonder dat God de Vader mensen zoals u en ik kan liefhebben met dezelfde liefde waarmee hij zijn zoon lief heeft. En dan zegt u van: ja, dat zeg je nou wel, maar waar staat dat dan? Nou, even dan het evangelie van Johannes. Johannes 17. Over mooie gedeeltes in Gods woord gesproken. U kent dat hoofdstuk. Daar ben ik van overtuigd. Dat is het hoogpriestelijk gebed. Ik heb dat wel eens voor mezelf genoemd, het kippenvel gedeelte van Johannes. Want als ik dat lees, dan dat intieme gesprek van God de Vader met God de Zoon. Het is fantastisch rijk wat daar staat en ik haal er iets uit. Waar kunnen we dat nou lezen? Nou, dat kunnen we één op één lezen in vers 22 en 23. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, ik, de Heer Jezus, die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Wat een troost. ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Ik zou het eigenlijk het hele hoofdstuk even willen lezen. Dat gaan we niet doen. Maar ik vind dat zo'n prachtig mooi gedeelte. Zo'n troostrijke liefde die hier naar voren komt in het gesprek tussen God de Zoon en God de Vader. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven heeft. Dat is nogal wat. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Nou, daar mogen we ons naar uitstrekken. Dan mogen we, op deze aarde gaat dat niet lukken, maar we weten wel dat we met hem die heerlijkheid in kunnen gaan. Dat is die belofte, die troost. Even kijken. Nog heel eventjes terug over profeten. Nou, ik lig mooi op tijdschema. Ik zei al eventjes, profeten zijn niet altijd geliefd. Jeremia was ook zo'n profeet. Jeremia die had een leerling, Baruch. En die heeft hij opgedragen om een nieuwe rol te maken uiteindelijk. Want die eerste rol die werd door koning Jojakim verbrand. In de tempel, Jeremia mocht er ook niet meer komen. En dan werd verbannen en bij Nebukadnezar de tweede werd Jeruzalem definitief ingenomen. Koos Jeremia ervoor om in de stad Jeruzalem te blijven. En niet om in ballingschap te gaan. Daarna werd het zo gevaarlijk dat hij niet naar vluchtte naar Babylonië of weggevoerd werd, maar naar, wie weet dat toevallig, Egypte. Dan zegt u misschien van, ja, maar wat voor troost en liefde heb je daar nou in? Nou, wat ik hierin teruglas, was voor mij het vertrouwen van de profeet Jeremia, dat wat er ook gebeurt, hij laat het zijn leven leiden door de Heere. Hij heeft die vier punten wat mij betreft begrepen. In Jeremia 31 vers 32, daar stond dat huwelijksverbond. Dat hebben we net opgezocht met elkaar. Ik denk dat Jeremia heel goed begrepen heeft dat God heel dicht bij zijn volk wilde leven. Jeremia was een profeet, moest dat ook uitspreken, moest ook aanmanen, vermanen. Hij keek uit naar de daden van de Heere en dat deed hij in overtuiging. Hij ging er naar uitkijken. Dat lazen we in Jeremia 14, vers 22. Profeet Micha die zegt in hoofdstuk 7, vers 7, de rust om te wachten op God. Ik denk dat Jeremia dat heel goed begrepen heeft. En ik denk dat hij ook begrepen heeft dat hij een voorspraak bij de Vader heeft. Zoals wij dat kunnen lezen in Johannes 2, vers 1, zoals we dat net hebben gelezen. Die troost en die liefde, die heeft hij begrepen. Jeremia zal het lang niet altijd makkelijk gehad hebben. Is een profeet die echt beproefd is geweest. Maar hij hield vast. Hij legde zijn handen op Gods woord. En wist dat die liefde van God, dat verbond met Israël, dat God dat niet uit zijn kant heeft verbroken. Hij heeft zijn belofte waar gemaakt. En maakt ook zijn belofte waar. Ook in de toekomst, kunnen we ook in Jeremia lezen, dat het verbond weer hersteld wordt. Dat huwelijk met het volk Israël. Die troost, die liefde, die grootsheid van God, dat wilde ik zo even met elkaar delen vanavond. Ik hoop dat u daar iets aan heeft. Ik vind het prachtig. Nou ga ik heel vaak naar het Oude Testament toe. Zeker op momenten dat ik even niet weet van welk stukje moet ik nou lezen. Dan vind ik juist die profeten in het Oude Testament altijd prachtig om door te nemen. Het is soms net alsof ik er zelf in kan wandelen, in de omgeving daar. En meemaak wat er geschreven staat. Dat zou ik dan ook wel willen, maar goed. Dat gaat niet lukken, denk ik. Tot zover.